Naar Openbaring 14 gaan wij weer, want wij waren daar ook vorige keer, waar een draad wordt opgenomen naar het schijnt. U weet, ik ben altijd wel een beetje ongelukkig met hoofdstukindelingen enzovoorts. Het is arbitrair om zo te zeggen en discutabel en hoe dat maar heet. Maar er wordt inderdaad een andere draad opgepakt, want in hoofdstuk 13, 12 en 13 eigenlijk, waren wij terecht bij dat beest, die draak, uit de hemel afkomstig, op de aarde geworpen. En op de aarde ontaard dat op de aarde. Ontaard dat, is mooi toch? Ja. Ontaard dat in een, met DT, hè? Ontaard dat in een rijk. Een koninkrijk, wij noemen het gewoon gemakshalve het antichristelijke rijk van dat beest, dan wel van die hoorn uit Daniel en hoe het maar heten mag enzovoorts. Zag er niet best uit. En terwijl dat verteld wordt, zegt Johannes in 14 vers 1, en ik zag en ziet een lam stond op de Bersion, het lam stond op de Bersion, met hem 144.000 hebben de naam zijn vaders geschreven aan hun voorhoofden. Dan wordt een andere draad weer opgepakt, die uit hoofdstuk 7. Waar immers die 144.000 dienstknechten Gods geïntroduceerd werden. Want die worden geacht in het algemeen verantwoordelijk te zijn voor de prediking. Nee, ik had moeten zeggen in het bijzonder verantwoordelijk te zijn voor de prediking van het evangelie in de dagen na Openbaring 6, namelijk na de 70ste week van Daniel. Daar moeten ze weliswaar nog eerst gerecruiteerd worden, is dat een goede woord? Ja. Bij elkaar gesprokkeld worden. Ja, 144.000. En die zouden het evangelie prediken. En dat is wat hier dus alsnog weer wordt aangehaald. Het wordt hier als het ware voor de tweede keer gezegd. Maar in een voor de hand liggend verband. Want terwijl gesproken wordt, tamelijk uitgebreid hier dan toch in hoofdstuk 12 en 13. Over dat koninkrijk, dat antichristelijke rijk dat op aarde gevestigd zal worden. Met alle propaganda die daarbij hoort. Wordt even gekeken aan de andere kant. En dan heet het, en ik zag en ziet. Want de andere kant van het verhaal is dat in diezelfde dagen zeker wel het evangelie gepredikt wordt. En ik zeg zeker wel, om enige nadruk te leggen. Omdat dat beschouwd moet worden, toch uitdrukkelijk als de vervulling van de oorspronkelijke roeping van Israël tot koninklijk priesterlijk volk in Exodus hoofdstuk, wat het maar was, 20 dacht ik. Ik weet het nooit. De roeping van Israël, indien gij mijn stem zult gehoorzaam zijn, zijn gij mijn eigen volk, mij ten eigendom, een heilig volk, een koninklijk priesterlijk volk. En toen heb ik nog aan Petrus voor de zekerheid nagevraagd wat het betekent. En die zei, nou ja, dat betekent dat ze zouden verkondigen de deugden desgene die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Ik zeg het nu wat losjes, maar het is heel serieus dit. Israël als Gods zendingsvolk, zo kun je het ook zeggen. Wat eenvoudiger gezegd dan. Ik geloof dat die uitdrukking van Johannes de Heer afkomstig was. Althans in Nederland. Maar dat is wat het is en dat is wat hier ook gebeurt. En vandaar dat die 144.000, maar het staat hier niet meer bij, maar wel nog in hoofdstuk 7, dat officiële vertegenwoordigers zijn, nauwkeurig geteld enzovoorts, officiële vertegenwoordigers van de officiële stammen van Israël. Die zijn verantwoordelijk voor de prediking van het evangelie en daarmee ook voor de oprichting, opbouw, uitbouw, openbaring van het koninkrijk van Christus. Want terwijl aan de ene kant dat antichristelijke rijk gebouwd wordt, geopenbaard mag ook. Dat is het woord uit 2 Thessalonicenzen 2 of zo. Terwijl het koninkrijk van die figuur hier op aarde geopenbaard... U weet wel, die toch verborgenheid der ongerechtigen wordt reeds gewrocht... opdat die geopenbaard worden te zijner eigen tijd. Dat wil zeggen van die mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs uit 2 Thessalonicense 2... die hier inderdaad... Nou ja, en terwijl dat koninkrijk hier op aarde, dat van de duivel, openbaar wordt... want het was er altijd al... maar in het verborgenen. Maar terwijl dat geopenbaard wordt, wordt het koninkrijk van Christus openbaar op aarde. Want het was er altijd al. Nou ja, altijd. Al 2000 jaar, minstens. Sinds de opstanding van Christus. Hebben jullie dat nog? Gebeurt naast elkaar. En je mag aannemen dat er propaganda gemaakt wordt voor het rijk van de antichrist. Ik bedoel... Waarom het niet? Alle politici maken altijd propaganda. Het is niks anders dan dat. Daarom is het zo'n lege toestand altijd. Het gaat altijd over de buitenkant, oppervlakkige dingen enzovoort. En de essentie, de dingen zijn wel lang kwijt. Dat doet er ook niet toe. Het gaat om de façade, gaat om de propaganda, de reclamefolders, de gezichtjes erbij. En wie het hardst kan schreeuwen en dat soort dingen meer. Nou ja, dat gebeurt dus dan ook. Logische wijze. Maar terwijl dat gebeurt, vindt aan de andere kant de propaganda plaats, excusez le mot, dat wil zeggen, vindt evangelisatie plaats. Wordt propaganda gemaakt voor Christus en zijn rijk, dat gebouwd wordt. Het ene, dit laatste, in Jeruzalem. Het andere, dat van de antichrist, zeg ik dan maar weer, in Babel. Nou ja, niet meteen. Wat Jeruzalem betreft kan dat niet eens, want er is geen Jeruzalem. Dat moet eerst nog gebouwd worden. En misschien moet ik zeggen, in Babel ook niet, want er is geen Babel. Het moet eerst nog gebouwd worden. Nou ja, een beetje is er van. En dat zal voor Jeruzalem in dit verhaal ook wel gelden. Maar die beide plaatsen zullen ontwikkeld worden tot een hoofdstad van een wereldrijk. Alleen Jeruzalem wint dat, uiteraard. Uiteindelijk. Vervulling van nogal wat Bijbelse profetieën die abusievelijk in de loop der eeuwen steeds zijn toegepast geworden door allerlei propaganda bedrijvende figuren. Dat klinkt onerbiediger dan ik het bedoel, maar toe maar. Maar in ieder geval, het Jeruzalem van vandaag, dat wordt echt niet wat hoor. Al heb je nog zoveel profetieën waar staat dat de Heer Jeruzalem zal redden. Dat is dan toch heus niet dit Jeruzalem. Dat moet nog gebeuren. Dat Jeruzalem moet zelfs nog gebouwd worden, want dit Jeruzalem zal verwoest worden. En niet omdat ik dat wil, maar ik kan ook niet zeggen in tegendeel, maar... Ik moet gewoon zeggen, dat is niet... Nee, omdat het in de Bijbel staat. De Heer heeft gezegd dat hij dat doen zou. Hij zal het oordeel brengen over die ongelovige stad. De bloedstad. Enzovoorts. Ariel. Of hoe je maar heten mag. Zie, dat is wat gaat gebeuren. Maar in de toekomst krijg je dus de opbouw aan de ene kant het Rijk van Christus vanaf het eind van de 70ste week van Daniel. Maar ook het Rijk van de Antichrist vanaf het eind van de 70ste week van Daniel. Na de val van Jeruzalem namelijk. En mocht je nou zeggen, maar het begint toch al eerder, dan zeg ik, jawel. Maar goed. Bij het begin van bij de opname van de gemeente, begin van de 70ste week, gaat de Heer verder met zijn werk. Maar dat leidt eerst tot de ondergang van de Joodse staat. Dat dat noodzakelijk is voor de opbouw van het Messiaanse Rijk, dat mogen dan zo zijn. Maar officieel begint de opbouw van het Messiaanse Rijk pas na de 70ste week van Daniel. Want 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad om en tot het eind aan toe zal een verwoesting wezen. Dat heb ik nou zo vaak aangehaald en gelezen, Daniel 9, dat moet maar bekend zijn. Zie? En wat het antichristelijke rijk betreft, ja, dat begint natuurlijk ook bij het begin van de 70ste week, met dat verbond en met de... En in het midden van de met de nederwerping van Satan op aarde, dat is die antichrist, die wordt dan actief, probeert dat uiteraard in Jeruzalem eerst. Dat lekker aan als je daar kunt beginnen. U weet wel, de heilige stad van drie wereldgodsdiensten, zoals men al even roept inmiddels. Maar u weet waar het op hij probeert ook daar zo'n beeld op te richten, maar dan gaat het fout. Omdat de Heer daar een oordeel over brengt via die legers van Gog, Magog, Ros en wat het maar was. Weet u nog? Dus er gebeurt wel wat, maar er wordt een eind aan gemaakt, allemaal. En pas na de 70ste week beginnen deze dingen. En vandaar dat het eerste wat in Openbaring erover verteld wordt, over na de 70ste week, is 144.000 die het evangelie prediken. Want de 70ste week, dat is Openbaring 6. Met dat hele hippodroom zal ik. Met die ruiters op die paarden enzovoort. En die paarden met die ruiters. Dat is herkenbaar, dat heb ik je allemaal uitgelegd. Dat is de 70ste week van Daniël. Het eerste wat je daarna tegenkomt zijn die 144.000. Want die moeten nou het evangelie gaan prediken. Want hierna, vanaf dat moment, moet dat koninkrijk van Christus gebouwd gaan worden. En tamelijk letterlijk zelfs op de letterlijke puinhopen van een letterlijk Jeruzalem. Niet omdat dat daar in Openbaring staat, maar wel omdat het elders staat in verband met de 70ste week en het einde daarvan. En voor dat doel hebben we dus al die schriftplaatsen naast elkaar gelegd. Maar vanaf het einde van de 70ste week moet die figuur, die moet weer opnieuw beginnen. Want Jeruzalem is niks geworden. Nou ja, als Jeruzalem niks is en bovendien in de macht is van iemand anders. Welke stad komt dan in aanmerking om van daaruit een koninkrijk op te bouwen? En daar mag je geen twee seconden over nadenken, hoor. Huh? Het wordt echt niet Den Haag, nee. Nee.
Dat zou ik echt leuk vinden.
Ik had nog wat andere in gedachten, maar... Nee, dat wordt uiteraard Babel. Zoals altijd. En zoals het van den beginnen was, om zo te zeggen. Nou ja, vanaf Genesis 10, Babel. En dat gaat gebeuren. En die naam hoef ik niet ver te zoeken. Want nog op dezezelfde bladzijde in Openbaring 14 komt die voor. Logischerwijs. Ik bedoel, jullie komt hier. We hebben nog maar een paar bladzijden te gaan. Dan hebben we de Bijbel uit. Dus hier komen al die lijnen bij elkaar, toch? Als je het voorgaande. Dus je denkt natuurlijk, wat staat hier nou weer van alles te herhalen? Ja, dat is het hele punt. Je hebt niks meer hiervoor. Het is allemaal het voorgaande. Al die lijnen komen hier bij elkaar. Die moet je oppakken, die komen hier bij elkaar. Dus je vindt hier 144.000 verzegelden die hun werk doen en een lied zingen en wat het maar was allemaal. Ze zijn eerstelingen van dat koninkrijk, eerstelingen voor God, eerstelingen voor het Lam, voor Christus, hier op aarde althans. En in hun mond is geen bedrog gevonden. Dat is ook aardig, zo'n uitdrukking. Maar ja, die moet je dan wel proeven. Het idee is namelijk dat de lippen, de monden van de priesters. Misschien heb ik het wel aangehaald vorige keer, weet ik niet hoor. De bedoeling was dat de priesters de waarheid, het woord van God, zouden bewaren, dan wel spreken. En dat in hun mond geen bedrog zou worden gevonden, was het ideaal, volgens Malachi. Maar ja, het valt weinig uit te leggen. En van deze staat in hun mond is geen bedrog gevonden. Zoals Paulus trouwens ook zei, wij dragen niet gelijk velen het woord van God te koop. In de zin van, wij verbasteren het wat, wij verhaspelen het wat, we maken het voor het volk aantrekkelijk enzovoort. En bovendien verdienen we er dan meer aan. We doen alweer een scheutje water bij de wijn. Dat is 1 Korinthe. Kom maar. Ik ga het er niet verder over hebben. Zij in hun mond is geen bedrog gevonden. Wat dan wel? De waarheid, dat is wat ze prediken. En dat gaat dan hier, het gaat de uiteenzetting verder met... En ik zag nog een engel. Een andere engel. Als je dat Engels moet vertalen, wordt het niet a different angel, maar another angel. Als je het verschil weet tenminste. Ja, niet een verschillende engel. Een totaal andere, maar gewoon nog één. Ik zag een andere engel. Nog een engel. Vliegende in het midden des hemels, wat een zonderlinge uitdrukking is. In het midden des hemels. Tenzij dan dat de hemel het midden is, dan is het helemaal geen zonderlinge uitdrukking. Dan is het vanzelfsprekend en daar hou ik het persoonlijk altijd maar op. Vind ik makkelijker. Ik zag een andere engel vliegende in het midden. Namelijk in de hemel. En hij had het eeuwige, het algemeen, het onbegrensde, het onbepaalde heet dat. Hij had het eeuwige evangelie om te verkondigen, logischerwijze, want wat moet je met een evangelie? Ik bedoel, ja, waar laat je het? Wat doe je ermee? Verkondigen, want dat betekent immers dat het een boodschap is. Nou ja, een blijde boodschap, of hoe men het maar vertaald of geïnterpreteerd wil hebben. Dus wat doet die engel ermee? Hij had het evangelie om te verkondigen, uiteraard. Zie? Aan degene die op de aarde wonen en aan alle natie en geslacht en taal en volk, komt je toch redelijk bekend voor, sinds Marcus 16 of zoiets. Die van, gaat heen, onderwijst alle volkeren. Gaat heen en, toch? En predigt het evangelie enzovoort. Nou ja, dat gaat in de toekomst alsnog gebeuren. Lijkt ook heel erg op Matthäus 24. Zit je wat dichter bij deze, bij Openbaring 14, als u het mij vraagt. Waar staat het evangelie van het koninkrijk moet gepredikt worden aan alle volken. En dan zal het einde komen van de tegenwoordige boze eeuw. Het is een redelijk bekende tekst. Omdat men die op onze dagen van toepassing brengt en zegt dat het betekent, nou overdrijf ik het iets, maar dat zeggen ze wel, dat het betekent dat wij vandaag, gisteren, morgen, het evangelie moeten prediken aan alle volkeren, want als wij dat niet doen, komt de Heer niet terug. Ik heb die tekst toch aan Matthäus 24. Het evangelie van het koninkrijk. Vers 14. Dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden. Men leest hem automatisch als moet door u. Als dat niet calvinistisch is, weet ik het niet meer. Met excuses aan Calvijn, het is gewoon religie in het algemeen. Men leest altijd alleen maar opdrachten. Ethiek, dat wil zeggen, men leest alleen maar wat men doen moet of wat men laten moet. Doen moet en laten moet. Dus als er staat, dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden, leest men automatisch, dat moeten wij doen. Tot de getuigenis aan alle volken en dan zal het einde komen. En men is dan bovendien van mening dat het dus nog niet gebeurd is. Logischerwijze, want anders hoeven we het ook niet meer te doen, hè? En daar doet men ook de schrift onrecht, want daar staat dat het al lang gebeurd is. Al in de dagen van de apostelen. Ik las het laatste minstens ergens in Colossense of zo, waar er staat. Het evangelie, dat gepredikt is in de gehele wereld en vrucht draagt. En hoe kan dat nou zonder evangelische omroep? Vraag je je dan af. Moet ik u eerlijk zeggen dat ik me afvraag hoe dat dan moet met evangelische omroep. Maar, toen maar weer. Die vraag hadden we vroeger over de NCRV. Maar dat komt omdat ik gisteren nog in een boek zat te lezen over zoveel jaar NCRV. Zo'n dik boek. Ja. Maar goed, daar zullen we het maar niet over hebben. Ik bedoel, je krijgt zulke vreemde ideeën dan daarover. Nee, het zal in de eerste plaats, in onze bedeling is dit gebeurd. Dat hebben de discipelen gedaan, die 12. Dat staat gewoon in de Bijbel, dat dat gebeurd is. Dat het niet overal een warm welkom ontving. Ja, dat is zo, ja. Dat niet alle volkeren ervan gediend waren, dat is ook zo. Ja, dat klopt. En dat is nu nog zo. En dat men onder vele volkeren het misschien ook vergeten is dat er ooit het evangelie gepredikt werd, dat zou ook nog kunnen. Ik bedoel, daar bemoei ik me niet mee, dat weet ik ook niet. Wat heeft het voor zin om te discussiëren over dingen die je helemaal niet kunt weten zelfs maar. Dus ik hou me daar niet mee bezig. Maar de Bijbel zegt dat het al gebeurd is. Maar de Bijbel leert ook dat het nog gebeuren zal. Dat kan niet missen, want na de opname van de gemeente, waarin velen absoluut niet geloven, en daarom kennen ze de rest van het verhaal ook niet, maar na de opname van de gemeente moet het hele verhaal weer opnieuw gebeuren. Vanaf het begin af aan, beginnende bij Jeruzalem, moet het evangelie weer gepredikt worden. Beginnende bij Jeruzalem, Samaria, einde der aarde. Handelingen 1. En dat begint in de 70ste week met Jeruzalem, geheel Judea enzovoort. En van daaruit en vervolgens aan Samaria, dat wil zeggen aan de 10 stammen van Israël. Waaruit dan trouwens weer 144.000 verzegeld worden en ingezet worden in ditzelfde werk. En zo gaat het dan naar alle volkeren. Alsnog. En men heeft strikt genomen, men heeft 33 jaar de tijd. Is dat lang genoeg? Ja, lijkt mij wel. Met moderne middelen is het lang genoeg. Maar zonder de moderne middelen heeft men dat in het verleden ook gedaan. Dus ja, dat moet goed te doen zijn. En 144.000 zendelingen. Zijn er ooit wel eens 144.000 zendelingen geweest tegelijkertijd? Ik heb geen idee, zuster. Nee, ik weet het niet. Ik weet het niet. Dat zal ons in het maals geopenbaard worden. Of dat misschien zo was, dat weet ik ook niet. Maar in elk geval gaat in de toekomst gebeuren. En dan, als dat gebeurd is, vers 14 nog steeds van Matthäus 24, zal het einde komen. Niet van de wereld, maar van de eeuw. Van de aion. Dat woord ook uit vers 3. Wat zal het teken zijn van uw aanwezigheid, wederkomst, en van de voleinding der aion-eeuw. Dat wil zeggen de tegenwoordige boze eeuw. En daarmee het begin van de 1000 jaren. Ja, voor het zover is, moet het evangelie gepredikt worden. Het evangelie van het koninkrijk meer specifiek. Zo heet het voor de gelegenheid. En dan maar weer terug naar Openbaring 14. Want genoemd wordt, gememoreerd wordt, is het werk van de 144.000. Dat is inderdaad op aarde, maar meteen eroverheen. Ik zag nog een engel vliegen in het midden des hemels. En die had het evangelie, eeuwige evangelie om te verkondigen, degenen die op de aarde wonen. Zodat aan te nemen valt dat er van twee kanten op twee verschillende niveaus aangewerkt wordt. Namelijk op aarde door de 144.000, maar wel degelijk ook vanuit de hemel. Dat zou u niet al te moeilijk moeten vallen om dat te begrijpen, want ik dacht dat wij ook geloven dat waar wij hier op aarde, zeg maar wij, want we gaan zo weer met de tent beginnen, nietwaar, dat waar wij hier op aarde het evangelie prediken, dat dan toch gevoed, dan wel bekrachtigd wordt vanuit de hemel. Al was het maar doordat er inderdaad engelen worden uitgezonden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. Enzovoorts, met dank aan Hebreeën 1, de laatste versen. Dat gebeurt in die dagen ook, zodat daarna eigenlijk de vraag zou moeten zijn, waarom wordt dat hier speciaal dan gezegd in zo'n beeld? En mijn antwoord daarop is dat die 144.000 eerstelingen zijn op aarde. Daar hadden we trouwens ook een vraag over, want wij dachten toch dat wij een gemeente waren van eerstelingen, van eerstgeborenen. Nou ja, goed, het antwoord is 144.000 uit Israël in een aardse context, gewoon op aarde. Maar die engel die hierna genoemd wordt, is symbolisch en is de uitbeelding van de gemeente vanuit een hemelse positie. De gemeente die betrokken is bij het werk des Heren nou één keer en dus bij de prediking van het woord Gods. Wat is het? En daarna weet u net zo goed als ik dat dat dus een heel apart onderwerp wordt vervolgens. Een thema met betrekking tot het toekomstige werk van de gemeente. En als we dat nazoeken in de Bijbel, zal blijken dat wij als gemeente in de toekomst, na de 70ste week van Daniël in elk geval, misschien al eerder, dat sluit ik niet uit, maar een beetje namelijk al eerder, maar in elk geval na de 70ste week van Daniël officieel betrokken zullen zijn in het werk dat de Heer zelf vanuit de hemel en vanuit een hemelse positie op aarde zal doen. Heb je die nog? Bovendien, dat is weer een heel ander verhaal, maar neem ik een draad op vanuit hoofdstuk 12 in Openbaring. Satan en zijn personeel is uit de hemel geworpen, maar die regeren, bestuurden op een of andere wijze de wereld. Maar daarna zou vanuit de hemel dat koninkrijk van Christus op aarde openbaar worden. En die opengevallen plek van Satan en zijn personeel wordt ingenomen door de gemeente. Door Christus en zijn personeel, om zo te zeggen. Vanuit de hemel. Om op aarde dat koninkrijk van Christus te vestigen. En ik ben dus van mening dat die engel hier in Openbaring 14 vers 6 gewoon de uitbeelding is van de gemeente. Als één geheel, als dat lichaam van Christus. En onder de gemeente te verstaan, Christus en de gemeente dus, hè? Dat moet je eigenlijk altijd zo verstaan, want Christus zelf maakt deel uit van de gemeente. Omdat God Christus gegeven heeft aan de gemeente tot hoofd. En omdat God u en mij gegeven heeft aan Christus, zodat wij de vervulling zijn van Christus en hij de vervulling is van ons. Want zo staat het in de laatste versen van Efeze 1. En los daarvan roep ik al jaren, al decennia zelfs, gewoon wat mijn vader altijd, nou altijd, maar wat mijn vader altijd riep, die zei gewoon, als het in de Bijbel gaat over Christus, de verhoogde, de verheerlijkte, de opgestane, kortom over de Christus, dan gaat het impliciet meteen over de gemeente, die zijn lichaam is. Nou, dat is hier dus ook zo, dat is die engel. De engel des Heren, Michaël, weet u nog, hoofdstuk 12, wat het maar is. Het is Christus en de gemeente. Vanuit de hemelse positie betrokken in de openbaring van het koninkrijk. En dat betekent primair de verspreiding op een of andere wijze van het woord Gods. Namelijk aan alle natie en geslacht en taal en volk, aan alle mensen. Kortom, de gemeente staat in de hiërarchie boven de 144.000. En als de 144.000 actief zijn, wil de gemeente die daarboven staat uiteraard ook. Verder wijs ik op de uitdrukking eeuwig evangelie. Hij had het eeuwige evangelie. De suggestie is niet alleen hier, dan weet ik nooit helemaal zeker of ik erop in moet gaan of niet. Maar de suggestie is dat er misschien dan verschillende evangeliën zijn. En dan moet ik meteen roepen dat dat niet zo is. Dat roep ik eerst dus. Omdat dat staat in Galaten 1. Er is geen andere evangelie. Heb je dat? Er is maar één evangelie. Eén blijde boodschap. Maar ik moet er meteen wel bij vertellen dat de blijde boodschap niet beperkt wordt door het idee dat de Heer Jezus voor uw zonden aan het kruis gestorven is. Nou, wist u dat hopelijk langzamerhand ook wel, dat het daar niet bij bleef? Godzijdank niet, hij stond op uit de dood. En daardoor wordt het pas een blijde boodschap, want dit was niet eens een blijde boodschap dus, hè? Er zit nog veel meer aan vast. Maar als wij het zo formuleren, dan zijn we wel zeer egocentrisch bezig. Wat je je echt niet kunt permitteren, met een Bijbel open en voor het aangezicht Gods, om zo te zeggen. Want niet wij, niet ons ego staat centraal in Gods handelen, maar God zelf staat centraal in zijn handelen. En hij heeft nog wel wat anders te zeggen, want waar het gewoon over gaat en wat de essentie is van het evangelie, is niet maar dat iemand voor jouw zonde gestorven is of zoiets, en eventueel opgestaan, voor zover men dat niet vergeten was, maar het is de boodschap dat God, die van oudsher gesproken heeft, van den beginne, ik begin automatisch Johannes 1 te citeren, of 1 Johannes 1, of Hebreeën hoofdstuk 1, vers 1. De boodschap is dat God, die van den beginne gesproken heeft, 4000 jaar lang, ongeveer op 1000 jaar nauwkeurig, dat God zijn woord dat hij gesproken heeft, vervuld heeft toen hij Jezus verwekt heeft, Handelingen 13. Waar dat zo letterlijk staat, hè? Toen hij Jezus verwekt heeft. En vervolgens staat er iets als dat zoveel beloften Gods, als er, zoveel beloften Gods als er zijn, suggereert toch dat het er heel wat zijn. Zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in Christus ja en die zijn in Christus amen enzovoorts. Er valt heel wat over te melden en het heet allemaal evangelie om de eenvoudige reden dat het woord evangelie ook maar niet betekent een blijde boodschap. Maar het probleem is dat je dat niet in één woord of in twee kunt vangen wat het echt betekent. Het betekent de verwachte boodschap. De boodschap dat wat men verwachtte, wat eraan zou te komen, waar men op hoopte, op goede gronden, dat inmiddels gerealiseerd is. Dat heet evangelie, of beter nog het Hebreeuwse woord bezer. Vanuit het Oude Testament dus geredeneerd. Dat is eigenlijk de betere redenering. Maar goed, ik wilde daar nou ook niet verder op ingaan, maar het idee blijft. Evangelie, men heeft niet voor niks het woord niet vertaald. En niet voor niks moet er dus altijd gezegd worden, evangelie betekent blijde boodschap. Maar nooit vraagt dus iemand, waarom heeft men het dan niet vertaald gewoon met blijde boodschap? En waarom staat het woord evangelie als Grieks woord dan in onze Bijbels? En het antwoord is, omdat de vertaling met blijde boodschap niet goed genoeg is. Want sommige evangelieën zijn, sommige aspecten althans van het evangelie, zijn helemaal niet een blijde boodschap. En toen aan David het evangelie verteld werd dat Saul was overleden, noodlottig, want dat heet daar evangelie, in de heet bezer, evangelie, zeker wel, dat woord. Toen was er niemand blij. Ook David niet. Sterker nog, er ging weer bloed vloeien. Ja, het is niet noodzakelijk een blijde boodschap. En dus die vertaling die deugt ook niet, en niet echt. En daarom hebben de vertalers, van wie we wel eens ook wat minder prettige dingen vertellen, maar dat betekent niet dat ik ze niet hooglijk respecteer, De vertalers hier hebben het helemaal goed gedaan. Die hebben gedacht, ja, hier kunnen we niks mee. Dan laten we het gewoon staan. Ze waren zich kennelijk bewust hoe het zou uitpakken. Want de woorden die zij hebben laten staan vanuit het Grieks zouden vanzelf goed Nederlands worden. Na verloop van tijd. Want wij zijn het vergeten, maar het is van het jaar het jubeljaar. Het is vandaag het Lutherjaar. Ik had de verkeerde medeklinkers deze keer. Oude dom al hoor. Het is van het jaar het Lutherjaar. Hebben ze mij, ik wist het sowieso wel, 2017. Ik heb er al jaren naar uitgekeken, 500 jaar. Ja, dat meen ik serieus. Vanaf 1517, zeker, 31 oktober 1517, zeker wel. Doe maar. Maar goed, het is doorgedrongen, het is het Lutherjaar. Of het wat uitmaakt voor al die Calvinisten in Nederland, geloof ik niet. En hoeveel Lutheranen hebben we nog? Officieel geloof ik helemaal niemand meer, hè. Maar is het toch allemaal PKM? PKM gewonnen? Is het toch allemaal samengegaan? Of niet allemaal? Dat weet ik niet meer. Ik was laatst in een Lutherse kerk, maar er was geen Lutheraan te bekennen hoor. Het was een soort aula van de Universiteit van Amsterdam, als ik me goed herinner. Dat bleek de Lutherse kerk te zijn, van oudsher. Dat is nou weer jammer. Want er komt nog heel wat familie. Mijn voorgeslag komt daaruit voor een deel. Uit die Duitsers, ja. Lutheranen in Amsterdam. Maar toen maar weer. We hebben een goed archief trouwens in de Lutherse kerk. Maar toen maar. Maar ja. Dan ben ik weer even de draad kwijt natuurlijk. Dan kan ik mooi even wat water nemen. Evangelie is niet altijd een blijde boodschap. Dat bedoel ik te zeggen. Evangelie is vervulling van beloften. Evangelie is de boodschap dat wat men verwachtte op goede gronden inmiddels gerealiseerd is. Dat is wat het is. De mededeling dat het kind is geboren is dus per definitie evangelie. Ongeacht of je er blij mee bent of niet. Maar ja, het had zich 9 maanden lang aangekondigd. Misschien zelfs wel langer. Dat weet ik nooit helemaal zeker. Maar wat zat eraan te komen, zo heet zoiets toch? Onvermijdelijk. Maar doe maar weer. En als dat dan gebeurt, dan dat heet evangelie. En daarom heet de dood van Saul ook evangelie. Niet omdat het een blijde boodschap is, maar omdat het eraan zat te komen, omdat het hoofdstukkenlang en jarenlang in de geschiedenis, in de Bijbel en in de geschiedenis, eraan zat te komen vanaf het moment dat bleek dat Saul die Amalekieten niet te baas kon of wilde en een stuk van zijn mantel werd afgerukt en gezegd werd, het koninkrijk zal van u worden weggenomen, gegeven aan uw naaste, aan David. Vanaf dat moment, het heeft jaren geduurd. En toen het uiteindelijk gebeurde, heet dat bezer. En in het Grieks wordt het dan evangelie, omdat het te verwachten was. Daar was het wachten op. Jarenlang. De geschiedenis sukkelt voort in 1 Samuel, hè? Vanaf dat moment al dat gedoe, de strijd tussen David en Saul en wat het maar was. En David bij de Filistijnen en tegen de Filistijnen en voor de Filistijnen. Noemt u maar op. Maar dat is wat blijde boodschap is. En een andere keer vertel ik u weer dat woord evangelie eigenlijk betekent letterlijk, zo letterlijk mogelijk en zo oorspronkelijk mogelijk, volgens de etymologie, betekent het. Evangelie, wil zeggen, evangelie is de vertaling van het Hebreeuwse bezer of bazar. En bezer of bazar is het woord voor vlees. En als het dus een werkwoord is, is het vleeswording. En het woord vleeswording in onze Nieuwe Testament betekent dus, het is precies hetzelfde als het evangelie. Het betekent dat wat eraan zat te komen gerealiseerd is. En het heeft niks te maken met incarnatie of geboorte. Maar daar komen we nooit meer vanaf. Van die verkeerde interpretatie. En daarom blijf ik het altijd roepen. Als er in de Bijbel staat het woord is vlees geworden, is dat niet mystiek. En gaat niet over kerst. Het betekent gewoon wat God gesproken heeft, zijn woord, is vervuld geworden. Bezer, bazaar, is vlees geworden. Is gematerialiseerd, is hoe noem je zoiets? Gekristalliseerd, is vlees geworden. Is gerealiseerd. Heb je dat? Dat is Johannes 1. De evangelie van Johannes. Waar staat vanaf vers 1. God heeft van de beginnen gesproken. Maar in het algemeen heeft niemand naar zijn woord willen luisteren. En bleef het dus duister, want het woord is licht. En bleef men aan de dood onderworpen, want het woord is leven. En licht, dus, maar we wilden het niet, dus het was duisternis en dood en dat was het allemaal. Dat staat er allemaal hoor, zo. En dan in vers 14 ongeveer staat dan inmiddels, maar het woord is, of toch, en het woord is vlees geworden. Dat wil zeggen, wat God gesproken had is vervuld geworden en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Die als van de enige geboren van de Vader enzovoorts. En dat is dan inderdaad, nee, niet kerst, dat is de opstanding van Christus, want dat is de vervulling van Gods belofte. Hebben we die? Gaat niet over geboorte in Bethlehem. Want het woord vlees worden, dat heeft niks met biologie of voortplanting te maken, daar niet. En ook niet in die andere boeken van Johannes. Dat wil zeggen in 1 Johannes. Waar staat dat wie niet gelooft dat Jezus Christus in het vlees gekomen is? Dat vindt u toch zelf ook een gekke uitdrukking, of niet? Alsof dat belangrijk was dat hij geboren zou worden. Belangrijk was niet dat hij geboren zou worden, belangrijk was wat hij doen zou. Maar daar wordt geen punt van gemaakt, kennelijk. En ik moet u zeggen, ja, daar wordt wel een punt van gemaakt, want dat vlees worden en in het vlees komen, dat is, dat, het idee van die woorden is dat daarmee de beloften van God vervuld zijn geworden. En de komst van de Messias is de vleeswording van het woord van God. En van mijn part de vleeswording van de Messias, want als al Gods beloften vastliggen in de Messias, in Christus, zoals de Bijbel het leert, dan is de komst van Christus dus de vleeswording van Christus, omdat Christus nou eenmaal beloofd was van oudsher. En dat ik het moet uitleggen, komt omdat wij geen Hebreeuws kennen. Als wij Hebreeuws zouden kennen, als dat voor ons een redelijk makkelijke taal zou zijn, viel er niks aan uit te leggen. Vleeswording, bezer, de boodschap. De boodschap, dat wat te verwachten was, wat aangekondigd was, wat beloofd was, populair gezegd, vervuld is geworden. En daar gaat het om. En daar is dus, dat is evangelie. En dan terug naar de uitdrukking hier, het eeuwig evangelie. Heb je dan ook een evangelie dat niet eeuwig is? Of heb je verschillende evangelieën? Ik zei al, met nadruk, blijf het herhalen, want mijn woorden worden ook nogal eens verkeerd uitgelegd. Terwijl ik me zo goed mogelijk probeer uit te drukken. Er is maar één evangelie. Waarom heet het het eeuwig evangelie? Juist omdat er maar één is. Omdat het algemeen is, want u weet wat eeuwig betekent hopelijk, hè? Eeuwig betekent zonder grenzen, althans zonder bekende grenzen. Niet in de, geen grenzen in de tijd, dat betekent dus altijd durend. En ook niet in de ruimte, dat wil zeggen voor iedereen bestemd. Dat is eeuwig. Onbeperkt. Dat eeuwig evangelie. En het is er maar één. Dat we andere termen vinden, ja, wat we eigenlijk vinden is niet zozeer andere namen voor het evangelie, waardoor de suggestie gewekt wordt dat er verschillende evangelieën zijn. Je vindt alleen andere bijvoeglijke naamwoorden voor het woord evangelie. Het evangelie is hetzelfde, maar de bijvoeglijke naamwoorden die verschillen nog wel eens. Maar het blijft hetzelfde ding. Het heet het eeuwig evangelie. Het heet het evangelie van het koninkrijk. Is dat een ander evangelie? Nee, want het eeuwig evangelie gaat ook over het koninkrijk, toch?
Verschillende facetten.
Hm?
Zijn het verschillende facetten?
Nou, zelfs dat niet. Het evangelie van het koninkrijk is een eeuwig evangelie, want vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel tot de laatste wordt gesproken over een koninkrijk. Het woord van God gaat over zo'n koninkrijk. Evangelie is die boodschap, oké. Waar gaat die boodschap over? Nou, over een koninkrijk. Dus, evangelie van het koninkrijk. Waar gaat het evangelie over? Over de genade van God. Dus het heet het evangelie van de genade Gods. En het evangelie was onder andere toevertrouwd, toevertrouwd aan Paulus. Dus hoe noemt hij het evangelie? Hij noemt het mijn evangelie. Hij noemt het dan ook het evangelie het welke ik predik, overigens. Maar het is mijn evangelie. Niet omdat de inhoud ineens anders is, maar gewoon vanwege Paulus' relatie tot het evangelie. Hij zegt, het is mij toebetrouwd. Hoeveel teksten wil hij hebben waar staat dat het hem toebetrouwd was? Die vind je bij Petrus trouwens niet hoor, bij Johannes ook niet, maar bij Paulus menigmaal. En dus noemt hij het mijn evangelie. Hij weet zich verantwoordelijk. En hij zegt ook, ik ben verantwoordelijk. En hij zegt ook, ik weet dat jullie het niet horen willen. Maar er verandert voor mij niks aan. Ik moet het gewoon prediken. Want het is mijn evangelie. Heb je dat? Dat is een volkomen logische formulering. Mijn evangelie. Nou goed, wat hadden we nog meer? Want ik had hier ooit een lijstje gemaakt. Het heet ook het evangelie der heerlijkheid van Christus. Ja, want waar gaat het evangelie over? Over de heerlijkheid van Christus. Dus evangelie der heerlijkheid van Christus. Welke heerlijkheid van Christus? Die van zijn koningschap, zijn universeel koningschap. Koning der koningen, heer der heren. Dus heet het ook het evangelie van het koninkrijk. En daarna, nadat ik dat flink door elkaar gegooid heb, moet ik u zeggen dat evangelie, waarvan er maar één is, want dat staat in Galaten 1. Hoe vaak heb ik dat nu gezegd?
Twee keer.
Twee keer pas? Oh, toch wel wat weinig. Maar dat het evangelie, dat er is er maar één van, want dat staat in Galaten 1. Dat evangelie heeft natuurlijk verschillende aspecten, want zoveel beloften Gods als er zijn worden vervuld in Christus. En al die beloften zijn verschillende aspecten van dat evangelie. En een van de aspecten van het evangelie is het koninkrijk, dat eerst verborgen zou zijn en daarna geopenbaard zou worden. En u begrijpt hopelijk dat als Paulus het evangelie predikt, dat in zijn prediking van het evangelie de nadruk niet ligt op de openbaring van het koninkrijk van Christus. Zodat je bij hem niet zomaar een uitdrukking vindt als evangelie van het koninkrijk. Bij hem gaat het meer specifiek, logischerwijze, omdat hij de man is van onze tegenwoordige bedeling, gaat het specifiek over de heerlijkheid van Christus uiteraard. Nu, aan de rechterhand God, de koning en hoge priester, die nog meer verheerlijkt wordt, doordat er nog een volk voor hem verzameld wordt, voor zijn naam uit de volkeren der aarde enzovoorts. Dus bij hem vind je die uitdrukking. Het evangelie der heerlijkheid van Christus, ook genoemd het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods. Dat bedoel je? Ja. Het ligt voor de hand. Ja, hier ben je in openbaring. En daar gaat het dus wel degelijk om de openbaring van het koninkrijk. Dus heet het het evangelie van het koninkrijk. Eventueel. Het was altijd al. In Matthäus 24, waar de vraag is, hoe zit het met die wederkomst? En daar gaat het dus toch over het koninkrijk. Heet het, dit evangelie van het koninkrijk moet gepredikt worden aan alle volkeren. En dat verklaart de verschillende termen die gebruikt worden in een verschillend verband. Dan mocht die moeilijk zijn, dat er verschillende termen gebruikt worden voor hetzelfde evangelie, dan moet ik u zeggen, ik weet iets dat nog veel moeilijker is. Namelijk alle namen en titels van Christus. Waarbij dan de term of titel Christus niet eens gebruikt wordt. Heb je dat nog? Ja, begin maar niet te tellen. Iemand heeft uitgerekend dat het er meer dan 70 waren. Oh ja? Oh, heb ik die ook al?
Nee, die
heb ik
niet.
In, oh, nou goed. Ik roep dan altijd meteen... Ik weet waar die boeken... Nou, ze hebben mijn boekenkast veranderd, dus ik weet het nou niet meer. Maar de drie boeken... Dat is een dik boek. Namen en titels van Christus. En dan kijk je goed. Deel 3. Oh. Echt waar? Drie van die delen. Namen en titels van Christus. Ik had het niet wat korter gekund. Jawel, maar het kan dus inderdaad zo uitgebreid. Zie? Dus ja... mag je alsjeblieft een paar verschillende termen hebben voor het evangelie? Want de term evangelie is natuurlijk een zeer neutrale algemene uitdrukking. Boodschap, welke boodschap? Over een koninkrijk, over de heerlijkheid van Christus, over de genade Gods, het evangelie van de genade Gods. Maar wat dacht u van... De prediking van Petrus op de Pinksterdag, was dat het evangelie? Pinksterdag? Handelingen 2, was dat evangelie? Waar had hij het over? Over de uitstorting van de Heilige Geest. Noemt u maar op. Ik bedoel, er zijn zoveel aspecten van al die beloften. God, dat zit allemaal vast in één term, evangelie. En waarom ook niet? Het zit ook vast in één term, namelijk zaligheid. Wat het gewoon geeft, valt onder de term zaligheid. Daarna wordt het ook uitgesplitst. Heb ik u wel eens verteld, hè? Zaligheid naar de geest, zaligheid naar ziel, zaligheid naar lichaam. Zo zonder meer. Het zijn wat algemene termen. En zo is dat met het evangelie ook. Maar het heet in het algemeen, universeel, het eeuwig evangelie. Onbegrensd, dat is altijd van betekent dat altijd van toepassing zal zijn, maar ook altijd al was. Er is geen verandering in. En de essentie ervan is dat men zou horen naar het woord dat God gesproken heeft. Want God spreekt, vergis u niet, God spreekt. Wij zijn niet religieus. Wij vallen niet in de categorie van al die wereldgodsdiensten. Gaat er niet om of we geloven dat er God bestaat of zoiets. Nou en? Als je die van zich laat horen, dan heeft het geen enkel praktische betekenis. Het bestaan van God. En ik hou niet van het academische gedoe. Getheoretiseer over dingen die nergens op slaan en waar je niks mee kunt. Wat nergens toe leidt, enzovoorts. Dat noem ik waanideeën. En waan is krankzinnigheid, dat weet u toch, hè? Dat is een ziekte. Ik heb er echt niks mee. Of God bestaat. Nou ja. Als hij bestaat, moet hij maar van zich laten horen. Hey! Maar daar gelooft men niet in. Want men wil zelf God uitvinden en men vindt dat God naar ons moet luisteren. Dus in al die religies wordt tot God gesproken. En als God dan de gelegenheid geboden wordt om wat te zeggen, dan moet het vooral over mijzelf gaan, over ons. Dan raadpleegt men het orakel en dan legt men God de vragen voor, dan wel de demonen of wie men die maar voorlegt, maar wat voor God door moet gaan namelijk, enzovoorts. Wat een dwaasheid. Dus wat is het evangelie, wat is de boodschap, de Bijbelse boodschap? Dat men naar God zou luisteren en zou eventueel gehoorzamen, wat feitelijk hetzelfde is. En er staat hier ook, want het evangelie wordt gepredikt, zeggende, vers 7, zeggende met grote, krachtige stem. Elders heet zoiets een stem van vele wateren en zo. En hier denk ik, nou, er konden wel eens 144.000 stemmen zijn, hoor. Een grote stem. Want ze doen dat uiteraard met één mond. Dat staat in Handelingen 15, nee, in Romeinen 15. Opdat de heidenen uit één mond, u en ik, wij, met één mond, zo heet zoiets ook in het Nederlands, hè? Ja. Zeggen er met grote stem, vreest God en geeft hem heerlijkheid. Waarna ogenblikkelijk mijn vraag komt, hoe doe je dat? Want er zijn er die er geen idee van hebben en die vinden dan dat je maar een godsbeeld ergens moet neerzetten. Vreest God. Of af en toe een liedje voor hem moet zingen, want dat doen we per slot ook voor Sint Maarten. En, waar ben ik hier? Alkmaar, doen ze dat hier ook? In, ja, oké. Okay. En anders voor Sinterklaas natuurlijk. Ja. Maar hoe doe je dat, God eer geven? God vrezen en hem heerlijkheid geven? Oude vrouw, wat doet God? Spreken. Hoe eer je hem? Door naar hem te luisteren. That's it. En naar hem luisteren, vertrouwen, tellen op zijn woord, heet nou eenmaal geloven. Staat in je woordenboek, roep ik er altijd achteraan. Vertrouwen op het medegedeelde. En zo eren wij God, door te luisteren. En de hele Bijbel gaat daarover. Over dat God spreekt en dat er nooit iemand is, of zelden iemand is, die er naar luisteren wil. En men heeft een mond vol over God en ze dienen mij met hun lippen, staat er. Maar hun hart doen ze verre van mij. Waarna Jacobus zegt, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in uw hart geplant wordt. Het woord in uw hart. Zo dien je de Heer. Door naar hem te luisteren. En dan doet zijn woord de rest. Wat nodig zou zijn. Dat woord reinigt ons. Het bad des waters, des woord. Dat reinigt ons, dat heiligt ons. Dat maakt ons bekwaam. Om hem te dienen. En wat het maar was allemaal. En dus, als je het kort moet zeggen, dat gebeurt hier. Is dit het evangelie. Vreest God en geeft hem heerlijkheid. En dat wordt hier gedaan. Het wordt hier gepredikt, staat er, omdat de uren zijns oordeels is gekomen. Want de uren zijns oordeels is gekomen. En aanbid hem die hemel en aarde gemaakt. En de zee en de fontein en de wateren gemaakt heeft. Want die God, die Heere, dat is namelijk de schepper. En hoger kun je niet. Dat is de hoogste autoriteit die er is. En die spreekt. En naar hem zou men horen. Dat is, nou ja, niet de boodschap dan pas. Het is ook niet de essentie van wat je dan moet noemen het evangelie van het koninkrijk. Het is het eeuwig evangelie. Het was altijd al zo. En in principe hield het in, wie naar dat woord luistert, wie zich wat gezeggen laat door God, krijgt wanneer dan ook deel aan dat koninkrijk. Vroeg of laat, om zo te zeggen. Terug naar Openbaring 14, vers 7. Het evangelie hield in, vreest God, geeft hem heerlijkheid. En er staat er meteen achter, want de uren zijns oordeels is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen en de wateren gemaakt heeft. En er staat zo één zo'n zinnetje tussen, dat je, die je niet zal missen als je hem overslaat. Want je kunt gewoon lezen, zeggende met grote stem, vreest God en geeft hem heerlijkheid. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. Daar mis je niks aan. Maar er staat wel tussen, want de uren zijns oordeels is gekomen. Want het evangelie heeft wel degelijk iets van doen met de uren zijns oordeels komt. Ik zag net tot mijn verrassing dat onder het vers inderdaad een verwijzing staat naar Handelingen 17 vers 24. Die zoek ik even op om te checken of het klopt wat ik denk. Nee, het is niet wat ik denk, maar de verwijzing is wel correct, omdat in Handelingen 17 de apostel Paulus in Athene zegt dat hij dient de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, zijnde een Heer des hemels en der aarde. En dat is ook wat inderdaad in Openbaring 14 vers 7 wordt aangehaald. Maar ik hoopte eigenlijk dat er een verwijzing zou staan naar Handelingen 17 vers 31. Dus die kunt u er alsnog bij noteren. Daar staat vanaf vers 30, Handelingen 17. En dat is dan de climax van wat de apostel daar in Athene te zeggen heeft voor al die beheren filosofen. Hij vat het samen in vers 30 en zegt, God dan, en dat dan wil zeggen dat nu wat samengevat wordt, God dan, of gewoon God, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, dat wil zeggen oudtestamentische tijden, verkondigt inmiddels nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Dat is toch gewoon de prediking van het evangelie aan degenen die op de aarde wonen, alle natie, geslacht en taal en volk, zoals in Openbaring 14 vers 6. Hij verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. En er staat erbij, daarom dat is hetzelfde als waarom, maar dan met klemtonen. Daarom dat hij een dag gesteld heeft, of gewoon omdat hij een dag gesteld heeft, met grote nadruk, op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door één man, die hij geordineerd heeft, verzekering doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. En die hele zin, die lange zin, komt overeen met Openbaring 14 vers 7, dat korte zinnetje, want de uren zijns oordeels is gekomen. En wat in Handelingen 17 wellicht nog wat verder weg is, namelijk hij zal de aardbodem oordelen, hij heeft dat voor een dag gesteld, is in Openbaring 14 wat dichterbij. Namelijk, de uren zijns oordeels is gekomen. Dus met andere woorden, aan de prediking van het evangelie zit wel degelijk het idee vast van een komend oordeel. Want zo ligt dat natuurlijk toch, hè? Hoe dan ook. Het evangelie is de boodschap van redding die er is. Maar die redding zou niet noodzakelijk zijn, zou nergens toe dienen als er niet sprake was van een oordeel. Redding is immers redding uit het oordeel. Redding uit de werking van de dood. En beter nog, de redding uit het oordeel dat de opperste rechter over een zondige mensheid zou brengen. Die hebben u toch? Vandaar dat de prediking van het evangelie traditioneel, zoals iedereen weet, gepaard gaat met de prediking van hel en verdoemenis. Daar wordt weliswaar de spot mee gedreven. En ik zeg het natuurlijk ook niet zo heel erg serieus eigenlijk. Maar het is wel zo. Het is de prediking van, word behouden van dit verkeerd geslacht. Of, wat moet ik doen om behouden te worden? Waarvan dan? Nou ja, omdat het vreselijk is te vallen in de handen van de levende God. Staat zo net zo, precies als ik het zeg, in de Bijbel, hè? Dus het hoort bij elkaar. En hier is sprake van de prediking van het evangelie, 144.000... kracht uit de hemel, als u mij vraagt dus de gemeente, maar in ieder geval vanuit de hemel, aan alle natie, geslacht en taal en volk. Want de uren des oordeels is aangebroken over diezelfde levende mensheid. En daarom wordt het evangelie gepredikt aan de hele wereld, aan alle volkeren feitelijk. En dat is natuurlijk ook gewoon het idee in Openbaring 7, waar die 144.000 geïntroduceerd werden. Want dat eindigt dan ook met een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen. Met dezelfde uitdrukking, hè? Vier synoniemen achter elkaar. Natie, geslacht, volk en taal. En hier hebben ze ook alle natie, geslacht en taal en volk. Dat wil zeggen, ik citeerde het uit Openbaring 7 vers 9. En daar gaat het over degene die behouden worden. Een grote schare. Ik zei het goed, hè? Ja, Openbaring 7 vers 9. Een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslacht en volk en talen. En in Openbaring 14... om het evangelie te verkondigen aan alle natieën, geslachten, taal en volk. Het evangelie, de boodschap van God, de schepper van hemel en aarde. Opmerkelijk is dus dat dat inderdaad in Handelingen 17 ook aangehaald wordt. God, de schepper van hemel en aarde, verkondigt nu aan alle mensen alom dat ze zich bekeren, omdat hij een dag gesteld heeft waarop hij een oordeel zal brengen over de gehele aarde. Een boodschap van redding dus. En dat het noodzakelijk is, nou ja, het brengt ons vanzelf bij het volgende vers in Openbaring 14. Ik hou daarvan, hè. Het verband zien, hè, hoe die versen aan elkaar hangen. Want er staat meteen, en er is een andere engel gevolgd, in het visioen wel te verstaan. U weet wel, ik zag nog een engel. Vers 6 en dan vers 8. Er is een andere engel gevolgd, zeggende, en daar staat er wat uitgebreid, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit de wijn des toorns hare roerij alle volken heeft gedrenkt. En er komt er nog een engel, vers 9, en een derde engel is hen gevolgd, zeggende met grote stem, indien iemand het beest aanbidt in zijn beeld en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn des toorns van God, enzovoorts. Daar kom ik later wel op. Waar het over gaat is namelijk dat inderdaad de uren zijns oordeels is gekomen uit vers 7, en dat houdt in de praktijk een oordeel over Babel. En dat Babel, kijk, die term, die wordt hier geïntroduceerd in Openbaring. Die hadden we nog niet. Het heet Babel. Natuurlijk, wij hebben die naam al eerder genoemd, omdat we uitgeweken zijn in de tijd uitgebreid naar het boek Daniël, toch? En van daaruit enigszins vooruitgewezen hebben naar Openbaring 17. Maar hier heb je ineens Babel. En merkwaardige wijze wordt er geciteerd meteen uit het Oude Testament, waar dat staat. Gevallen, gevallen, dat zij is, dat hoef je niet al te serieus te nemen. Het is gewoon gevallen, gevallen, Babylon, die grote stad. En dan kijk ik even Daar, nou, zijn niet al te veel tekstverwijzingen onder. Althans niet naar het Oude Testament. Maar wel natuurlijk naar Jesaja. Niet naar hoofdstuk 13, ook niet naar hoofdstuk 14, hoewel dat ook gekund had. Bij mij is de verwijzing ja, naar hoofdstuk 21 uit Jesaja. Dat is een profetie over de ondergang van Babel. Maar het is niet de eerste, want je had die ook al in hoofdstuk 13 van Jesaja. De ondergang van Babel staat daar ook boven. En bij nader inzien in hoofdstuk 14, niet onbelangrijk, vind je dat ook, al staat dat er niet boven, boven het hoofdstuk, althans niet in mijn Bijbel, maar wel in vers 4 van hoofdstuk 14. Dan zult ge deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel en zeggen, enzovoorts. Waarna die, dat verhaal komt over dat de duivel gezegd dat ik zal in de hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren gods verhogen, vers 13. Maar hij zou uit de hemel vallen, dan wel nedergeworpen worden. Dat is Jesaja 14. En daarna komen wij vanavond althans in, open, in Jesaja 21. Profetie alsnog over de ondergang van Babel. En in die profetie, dat is vers 1 tot en met 10. In die profetie kom je terecht in vers 9. Waar staat, toen antwoordde hij en zeide, Babel is gevallen, zij is gevallen. Let op dat het er echt twee keer staat. Gevallen, gevallen. Omdat het een tamelijk triomfantelijke kreet is. En of triomfantelijk het goede woord is, weet ik niet. Het kan ook van verbazing en schrik zijn trouwens. Maar het hangt er maar vanaf van welke kant het komt. Gevallen, gevallen. 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 Halleluja erachteraan. Hè? Maar ja, maar ik eet geen hoekendijk, dus ja, dat doet die dingen nooit. Maar ik denk ze dan alleen, hè. Ja. Gevallen, zij is gevallen. En al de gesneden beelden harer goden heeft hij verbroken tegen de aarde. Die komt overeen, al haar gesneden beelden heeft hij verbroken, al die afgodsbeelden kapot gegooid, komt natuurlijk gewoon overeen met de wijnharen, hoererij enzovoort. Want Babel is volgens Openbaring 17 de moeder der hoererijen en gruwelen der aarde. Afgoderij. En Babel zal verwoest worden. Dit is Jesaja 21. En dan kijk ik even. Ja hoor, er staat alsnog een verwijzing onder naar, even een andere kijken. 25 vers 12, nee, die hoeft niet te hebben. Nee, naar Jeremia 51. Jeremia. En die zoek ik met groot genoegen op. Jeremia 51. De verwijzing was naar vers 8. Waar staat, schielijk is Babel gevallen. Dat wil zeggen plotseling, zomaar en in het kort en snel. Schielijk is Babel gevallen en verbroken. Huilt over haar, neemt balsem tot haar pijn. Misschien zal zij genezen worden. Maar dat gebeurt uiteraard niet. Want haar oordeel reikt tot aan de hemel, vers 9. Maar wat zeg ik eigenlijk? Want wij hebben hier in Jeremia 50 en 51 één lange profetie over de ondergang van Babel. Nota bene, 1, 2, 3, 4 en een halve, drie kwart 4 en 3 kwart bladzijden. Dat is niet niks, dat is een heel uitgebreide uiteenzetting. Waarom dat is? Nou ja, in ieder geval trekt het onze aandacht. Nu niet, want we hebben nog meer daarover in Openbaring 17. Dus laat maar zitten, komen we wel op terug. Maar dat hebben wij omdat de ondergang van Babel gezien moet worden in elk geval tegenover Genesis 10 en 11. Dat Babel van de torenbouw uit het verleden, Babel, de stad van Nimrod, Babel, de eerste, althans in de Bijbel, genoemde stad. En daarmee Babel als die stad die in opstand kwam tegen God en inderdaad meteen begon om de hemel te bestormen via één toren. Letterlijk of overdrachtelijk of allebei, dat doet er niet toe. Maar zo was dat nou eenmaal. Daar begint de geschiedenis der volkeren en daarmee ook van de afgoderij van Babel. En daar zal het ook mee eindigen. En er is nog een heel belangrijk ding, wat ik natuurlijk wel vaker gezegd heb, maar wat ik in dit verband weer moet zeggen. Die profetieën uit Jeremia 50 en 51 en Jesaja 13, 14, 21 en wat er, zijn er nog meer, wat er maar was. Die profetieën over de ondergang van Babel zijn heus nog nooit ever never vervuld. Nooit. Zijn nooit vervuld. Ook niet gedeeltelijk, helemaal nooit. Dat wil zeggen, je kan ze niet wegschuiven naar het verleden, zoals men doet met een herstel van Israël. Dan zegt men, zeg maar, de Joden zijn toch teruggekeerd uit de ballingschap. Ja, hoeveel eigenlijk? Een paar. Ja, en dan zeg maar, dat is de terugkeer van Israël, zelfs voor alle stammen. Er zijn er die dat beweren, dat daarmee heel Israël is terugverzameld. Gaat toch weg. Maar een klein beetje wel. En daarmee zouden al die profetieën vervuld zijn die spreken over een terugkeer van Israël uit al de volken waarheen de Heer hen verdreven had enzovoort. En, goed, maar men past dat dan maar toe op een gebeurtenis uit het verleden. Maar dat kun je met de val van, met die profetieën over de ondergang van Babel niet eens doen. Want Babel is nooit verwoest geworden. Babel is wel verdwenen. Ja, als je er niks aan doet, valt het vanzelf in elkaar. Maar dat is echt zo. Niet alleen in Oost-Groningen. Maar, ja. Zo is dat nou eenmaal. Zie? Maar dat is niet wat beschreven staat in die profetie. Wat in die profetie beschreven staat, zijn legers die Babel verwoesten. Hagel uit de hemel, dat Babel verwoest. Vuur, want Babel verbrandt. En bovendien verdwijnt het hele zaakje nog in de afgrond ook. Dat is echt nooit gebeurd. Wat gebeurd is, is dat op een gegeven moment Babel zijn status verloren heeft. Dat wil zeggen, het heette officieel de ontluistering van Babel. Wanneer dat maar was. De ontluistering van Babel. Dat wil zeggen dat de heersende vorst zich uit Babel had teruggetrokken en de muren van de stad heeft laten afbreken. Nee, niet de vijanden deden dat, de buitenlanden, maar binnenlands. Want Babel was een lastige stad, zoiets als Amsterdam, zal ik maar zeggen. Ja. Het Huis van Oranje Nassau heeft nooit veel plezier beleefd aan Amsterdam. Dat is ook de reden waarom het weliswaar de hoofdstad is, officieel. Want we blijven een land van kooplui, van huis uit, dat is Amsterdam. Maar de regering zetelt in Den Haag. Hè? Nee, er is ooit een koning geweest die geresideerd heeft in Amsterdam. Maar ja, dat was een Fransman. Hè? Ja. En daar is het ook bij gebleven. Maar goed, zoiets. De stad is ontluisterd geworden, heet dat, hè. Ontheiligd enzovoort. En daarna was de stad niet meer interessant. En zo gaat het met steden. Als het niet meer interessant is, dan wordt het vanzelf een spookstad, heet zoiets. En dat is met Babel gebeurd. En Babel is gebruikt geworden als een soort steengroeven. Want als men stenen nodig had, ging men naar Babel, dan waren er genoeg. Dan woonde niemand meer. Dat is het verhaal. Maar het betekent dat dit nooit vervuld geworden is. En dus moet het nog vervuld worden. En als je zegt, maar je moet het niet letterlijk nemen. Ja jongens, dan is, daar is het eind van zoek. Want dan moet je al die andere profetieën. Over al die andere volkeren dus ook niet letterlijk nemen. Maar hoe moet je ze dan wel nemen? In de praktijk dus neem je ze dan helemaal niet, laat je ze gewoon weg. Negeer ze volkomen, dat is wat gebeurt. Begrijp je wel? Maar nee, dit is volstrekt letterlijk. En ik zou het wel van de daken willen schrijven, maar het schiet toch niet op. Dus waarom zou ik... Bovendien heb ik hoogtevrees. Het tweede, want ik heb genoeg op daken geklommen om dat te weten. Maar vooruit maar weer. Men is er blind voor. Men heeft van Babel gemaakt, het is Jeruzalem of het is Rome of wat het maar is. Maar zelfs Canterbury. Canterbury, het is het hoofd van de Anglicaanse kerk, heeft men ervan gemaakt. En nog zo'n heleboel dingen meer. Maar het is gewoon Babel, letterlijk gewoon Babel. En dat is hier zo. En je zit sinds bladzijde 772 dus, zit je te wachten op een uitspraak over de ondergang van Babel. En die komen inderdaad op de laatste bladzijde van de Bijbel alsnog. Je moet wel geduld hebben. Maar in Openbaring 17, nou goed, we zijn vanavond in Openbaring 14. Dus in Openbaring 14 staat het gewoon. Gevallen, Babel, die grote stad. Waarom staat dat er zo twee keer? Gevallen. Opdat ons niet zou ontgaan dat het letterlijk geciteerd is uit Jesaja. Onder andere dan. Daarmee zeggen dat ook in de dagen van Johannes die profetieën uit Jesaja en Jeremia en wat het maar was, nog niet vervuld zijn. En hij haalt letterlijk diezelfde profetie aan. En dat is nog maar het begin. Want ik zei u al, in Jeremia 50 en 51 komen we heus nog, omdat daar uitgebreid uitgeciteerd wordt in Openbaring 17 en misschien meer nog in Openbaring 18. U kijkt maar eens in uw eigen tijd naar de schriftverwijzingen die daar, hier en daar onder die versen staan. Daar staan er veel te weinig trouwens. Maar genoeg om te weten dat daar uitgebreid geciteerd wordt uit deze oudtestamentische profetieën. Nou ja, en mocht u nou, dat kan niet, maar mocht u nou tot de idee komen, de gedachte komen dat Babel helemaal niet bestaat.
Even koekelen.
Nee, wat ik mij herinner, misschien heb ik dat wel eens verteld, maar wat ik mij herinner van de Moody films in de tijd. Misschien is mijn herinnering abuis, want dat moet 60 jaar geleden geweest zijn ongeveer. Waarschijnlijk langer dat ik die films gezien heb. Maar wat ik me ervan herinner is dat ze de camera laten gaan over een plek en zeggen, kijk, hier lag Babel. Gezien? Is niks. Het is alleen maar woestijn. Hier lag Babel. En de strekking van het verhaal was, de Bijbel kon het aan dat Babel verwoest zou worden, nooit herbouwd, en het is hiermee bewezen. Laten ze de camera over de plaats en indrukwekkend, er is niks meer van over, ze verdwenen. Dat was notabene zelfs van het Moody Instituut, van waarvan je toch wel beter zou verwacht hebben dan. Want het is er weliswaar niet, maar de Bijbel zegt dat het verwoest zou worden door geweld. En dat is nooit gebeurd. Met andere woorden, het moet nog hersteld worden. Om verwoest te worden. En dan zal ik u nog wat vertellen. Maar nou raak ik langzamerhand buiten de orde, maar aan het eind van de avond vind ik dat nooit zo erg. We nemen volgende keer toch wel weer gewoon een draad op. Het boek Daniël is hoofdstuk voor hoofdstuk profetisch. Maar het probleem wat ik ermee gehad heb in het verleden, ook als jongeman, is dat zo'n hoofdstuk als Daniel 4 wordt zodanig uitgelegd dat je er dus niks meer mee kunt. Dat verdwijnt. Daar doet men niks mee. Althans niet in de kringen waar ik uitkom. Daar bestaat het hoofdstuk als... Nee, het bestaat wel, maar in de praktijk niet. Daniel 4, dat is Nebukadnezar droomt. En hij droomt over een boom. Het is een beetje vervelend, want die man die droomt altijd maar. En je weet hoe dat gaat. En er moeten alle wijzen weer komen. Die weten er ook geen raad mee. Dat is nou eenmaal zo in de wereld. En je komt het zo vaak tegen in de Bijbel. Niet waar? Komen al die wijzen. En dan, daarna komt er een profeet. Dus eerst is het Jozef, later is het Daniel natuurlijk, de wijze. En de geschiedenis herhaalt zich om voor de hand liggende redenen. En dan komt Daniel en die moet dan de droom verklaren. En wat de koning droomde was over een boom, een machtige boom. Hij droomde over Matthäus 13, maar ja. Hè? Over een mosterdzaad. Nou ja. En over een boom. En die werd heel groot en die gaf schaduw aan al het gedeelte des velds en aan de gehele aarde. En de vogelen des hemels nestelden in zijn takje. Dan denk je, waar heb ik toch meer gelezen? Nou ja, goed. En geweldig gewoon. En dan komt er een stem die zegt, hou die boom af. Wat nog een hele klus moet zijn trouwens. Maar goed, haal die boom af en laat 7 tijden over het ding voorbij gaan. En doe er een band, ijzeren, ik weet niet meer, koper en ijzeren band moet het geweest zijn.
IJzer en koperen band.
Dank u zuster, ja, ik moet het nu zelf bedenken. Van, dat moet het koper en ijzer geweest zijn. Ja, maar goed. En dan 7 tijden overheen. En daarna zal die boom weer herstellen. Want daar komt het tot neer, hè? En dan komt er een verklaring van het verhaal. Namelijk, die boom, dat is Nebukadnezar. En die wordt... die verliest zijn eerlijkheid. Die wordt een beetje... gestoord zal ik weer, raak de weg kwijt of wat het maar was, ook alweer. En dan is die 7 tijden, dan wordt hij tot het vee gerekend en eet hij gras en wat. En daarna herstelt hij zich en na 7 tijden dan wordt hij weer, is hij weer gezond enzovoort. En dan looft hij de God des hemels en dat was het dan. En dan zijn we er mooi af, want dan hebben we de profetie. De verklaring van de profetie en bovendien de vervulling van de profetie staat allemaal in één hoofdstuk. Waarna je dus nog maar 1 vraag hebt. Waarom staat dat in de Bijbel? Want wat moet je ermee? En bovendien met zoveel... Poeha. Hebben we niet een betere Nederlandse term? Maar zo. Toeters en bellen, zou ik maar zeggen. Komt een groot verhaal. En dan gaat het over Nebukadnezar. Die dan toch, ja, die heeft even een kwaal. Ik weet niet hoe lang dat geduurd heeft. Heel lang kan het niet geweest zijn. Anders zouden ze hem niet gehandhaafd hebben als koning. En zou het ook in de ongewijde geschiedenis ergens genoteerd geworden zijn. Of zoiets. Denk je dan. Dus, maar goed. En, dan staat in de Bijbel profetie, de uitleg ervan en de vervulling van. En dan en daarna is het weg. Het neemt wel een boel van onze tijd, om het zo te zeggen. En bovendien, sinds wanneer houdt de Heer zich bezig met zulke onbenullige zaken? En vindt hij het ook nog nodig dat de hele wereld daar nog 1000 jaren lang over napraat? Zoals vanavond in Alkmaar. Hè? Maar er zit nog een vraag bij. Die had ik dan vervolgens. Als nou in hoofdstuk 2 de man droomt over een toren Dat is ongeveer hetzelfde. Zo'n ding wat hoog is, zal ik maar zeggen. En wat de volkeren moet vergaderen. Dat was al zo in het Babel van Genesis, wat was het, 10? 11. Genesis 11. Enzovoort. Dus ongeveer hetzelfde. En de verklaring van de droom is: gij, o koning. Zij dat gouden hoofd van dat beeld. En in de verklaring die ik ervan gehoord heb, langs alle kanten, en van gelezen heb, wordt dat gewoon genegeerd en wordt gewoon gezegd, of ervan uitgegaan, dat dat gouden hoofd een beeld is van het Babylonische Rijk. Want er staat, gij zijt dat gouden hoofd. Maar hij is het Babylonische Rijk. Dat klopt, er is niks mee mis, dat klopt, het Babylonische Rijk. Maar als dan in hoofdstuk 4 staat, gij zijt die boom, dan zou je toch moeten begrijpen dat het maar niet over Nebukadnezar persoonlijk gaat, maar over heel zijn rijk. En dat hij in die zeven tijden, dat hij van het toneel verdwijnt, om zo te zeggen, om netjes te zeggen, dat hij... Moet toch duidelijk zijn dat hij daarmee een beeld is van Babel als zodanig. En van dat rijk van Babel, of een rijk met Babel als hoofdstad. Dat betekent toch dat gedurende zeven tijden die niet gespecificeerd worden, gedurende zeven tijden Babel geen rol van betekenis zou spelen in de wereldgeschiedenis. Maar daarna weer wel. Net als Nebukadnezar persoonlijk. En daarmee is verklaard waarom het in de Bijbel staat. Omdat het niet maar gaat over de man, maar over zijn rijk. Of beter nog, gewoon over Babel. Dus, heb je dat?
Daniel had toch ook gewoon maar een uur zijn mond dicht
toen hij dat vertelde. Nou ja, ja, er zit, het is geheim, maar het is een profetie die verdwenen is. Uit gangbare schriftverklaringen enzovoort. En dat is jammer, want het is gewoon een profetie over dat Babel weliswaar van het toneel zou verdwijnen, maar na zeven tijden weer op het toneel zou verschijnen. Sterker nog, dat, als je het letterlijk neemt, en simpel letterlijk, betekent het dat na zeven tijden Babel alsnog weer de hoofdstad zou zijn van het grote wereldrijk. Zeven tijden dus te rekenen vanaf de officiële ontluistering van Babel. Maar wanneer dat was, kan ik nooit onthouden. Ik kan alleen 1600 kan ik onthouden. Oh ja, en 768 tot 814 kan ik ook onthouden. Maar verder niet zoveel, dus ik moet even kijken op mijn briefje, want die kent u hopelijk allemaal. En anders dan komt u even langs, want ik heb ze nog wel bij me. Daar staat het jaartal 482 voor Christus. Dat is het jaartal van de officiële, dat heet zo, ontluistering van Babel. Staat gewoon in je jaartallen er wel zo in het Nederlands, als het erin staat. Ontluistering van Babel. Ze hield het op de hoofdstad te zijn van het Medo-Persische Rijk. Want daar was het de hoofdstad van. En toen kwamen daarna nog voorbij het koperen rijk. Het koper van het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. En het ijzer van het Romeinse Rijk. Vandaar dat er een koperen en ijzeren band omheen zit. Dat wist ik, dat kon ik wel, daarom kon ik dat uit het hoofd wel even gauw opzeggen. Begrijp je wel? En dus van 482 moet je rekenen zeven tijden. Dat is dus vermoedelijk 2520 jaren. Van ik weet niet welke lengte. En aangezien ik ook weet dat onze jaartelling ook van geen kant klopt, kun je met zo'n berekening toch niks. Dus laat maar weer zitten. Maar dat de Bijbel een herstel van Babel aankondigt, ja, wisten we erachter wel. En dus als je in Openbaring 14 leest, gevallen, gevallen, Babylon, die grote stad, heb ik niet de minste neiging om te zeggen, dat moet je overdrachtelijk zien, het gaat over Rome Of het gaat over Jeruzalem. Dat is voor de kruisvaders deze. Nou ja, en voor de jodenhaters dan wel de zevendaagsadventisten. En waar het maar over gaat allemaal. Want ik ben het ooit tegengekomen. Uitgebreid dat men breekt Babel en men zegt dat is Jeruzalem. En bij anderen staat Babel, maar dan zegt men ja, dat is Rome. En ze zegt, nee, Babel is gewoon Babel. Zie? En je, ik kom het nergens... Ja, ik heb het thuis ook... Van mijn vader heb ik het ook zo geleerd, hoor. Die kwam tot precies dezelfde conclusies in de tijd. Waarvoor vriendelijk dank. Dat scheelt een stuk, maar het is volstrekt Bijbels. Het is letterlijk Babel. Zie? Men zou dat niet onderschatten. Men heeft altijd het idee dat hier in Europa wat moet gebeuren. Dat heb ik al eerder gezegd. En dat een Europees rijk het antichristelijk rijk zou zijn. En ik moet u zeggen, vergeet dat maar rustig. Europa heeft helemaal geen toekomst. Niet in het minst. Het is allemaal flauwekul, het is allemaal hoogmoed. Het is Babel. Om voor de hand liggende reden. Als het niet de Heer is die aan de macht is, zal ik maar zeggen. Ja, dan... Ja, dan kom je dus terecht bij Ismaël en bij Esau en wat het maar was. Dan kom je terecht in Babel. Ik bedoel, als de Joden in Jeruzalem de Heer ontrouw zijn en de Heer een oordeel moet brengen en Jeruzalem verwoest enzovoort, waar blijft het volk dan? Waar komt het dan dus terecht? In Babel. Vanzelfsprekend, dat is het alternatief, dat is de volgende op het lijstje. Als niet Israël trouw is aan de Heer en als eerstgeborene verantwoordelijk is voor het werk des Heeren in de wereld, als dat terzijde gesteld wordt om zo te zeggen, ja, dan is automatisch Babel de stad met de oude rechten. Logischerwijze. Was er ook het eerste. Dat is Genesis. En vandaar dat in het oordeel over de toren van Babel al opgesloten ligt het oordeel over Babel en de boom van Babel. En zelfs de wederkomst van Christus. Waar de Heer zelf zegt, kom aan, laat ons nederdalen en hun werken bezien. Heel laconiek. Hoezo moet de Heer daarvoor nederdalen? Omdat het profetisch is voor wat in de toekomst zou gebeuren, in wat wij de wederkomst van Christus noemen. Zie? Kortom, Genesis, wat was het, 11, is al een profetie over de wederkomst van Christus, of voor de komst van Christus, die een oordeel zal brengen over dat grote wereldrijk. En dus over dat grote Babel. Nou ja, en dat wereldrijk kun je je langzamerhand aardig voorstellen, omdat er natuurlijk toch hard aan gewerkt wordt. En of je nou wil of niet, maar dat het naar Babel toe gaat en dat de macht gevestigd wordt in het centrum van het Midden-Oosten, ja, dat lijkt me duidelijk, hè? Wat dacht u dan? Daar gaat het naartoe. Nee, Wilders kent de Bijbel ook niet, denk ik. Dan zou hij ook anders praten. Maar er zijn toch dingen die hij toch aardig weet in te schatten, denk ik wel eens. Toch? Nou ja, en dan heb ik nog wel andere bronnen ook. Maar dat zijn de bronnen uit de islamitische wereld zelf. Dat willen wij hier helemaal niet weten. En daarom lezen we dat niet, ook niet in de media. Maar dit hele gedoe met hoe noemen ze dat, de orthodoxe islam of de fundamentalistische islam, dat is allemaal de filosofie die erachter steekt bij hun, is allemaal gericht op de komst van de, wat wij de antichrist noemen. Dat mag die. De grote man. En die komt pas, is daar de theologische opvatting, of hoe je dat maar zeggen moet, dat is de officiële leer, die komt pas bij die grote chaos in de wereld enzovoort. En dat gaat gepaard met de ondergang van het Westen hier. Vandaar dat vanaf het begin van de islam men zich gericht heeft tegen het Westen. Wij zijn het vergeten, wij willen het niet weten. Al kwam ik het laatst nog even tegen. in een beschrijving van de opvattingen van de tegenwoordige vice-president van de Verenigde Staten van Noord-Amerika, die de melding van maakte dat de islam altijd geprobeerd heeft het Westen te veroveren. Althans, en dat het een flinke nederlaag is toegebracht in de tijd bij Tours en Poitiers door Karel Martel. En toen dacht ik, goh, heeft hij een van mijn bandjes beluisterd. Maar, want ik roep dat ook al jaren. En ik roep erachteraan dat ze toen wel terugverdreven zijn. Wanneer was dat? 600, 700, zoveel? Want ik kan geen jaartal onthouden, weet u. Maar, 700, zoveel? Wat ik het... Maar ze zijn er blijven proberen. In 1492, dat kan ik onthouden, dat was het jaar van Columbus. Maar dat was het jaar waarin de laatste Moren uit Malaga verdreven werden uit Zuid-Spanje. Want het is nog een heel eind lopen hoor, van Tours en Poitiers naar Malaga, dan wel naar Gibraltar. Helemaal naar Zuid- het heeft dus even geduurd voor ze helemaal weg waren. En hun sporen zijn nooit uitgewist overigens. En daarna kwamen ze langs de andere kant weer terug.
Ja. Lastig.
En het is nog bloedlink geweest in 1683. Dat mag wel een wonder heten eigenlijk, ook naar de mens gesproken, dat daar de Moren zijn tegengehouden bij Wenen. Het is dat spontaan de Polen, zoals de Polen. Ja, de Polen, allebei. Die Poolse koning, wie is namelijk altijd vergeten, die kan ik ook niet uitspreken trouwens ook. Jan heette die, geloof ik, van zijn voornaam. Nee, serieus. Serieus. Die kwam spontaan helpen enzovoorts. En dat is maar goed geweest ook allemaal, want anders hadden ze die hadden ze niet kunnen verslaan. Dat heeft maar een haar gescheeld. Dat was trouwens op 11 september.
Oh, ook nog.
Nou, ik denk dat dat bewust was, die aanslag in Amerika in de tijd.
Ja.
Nou, het was officieel 12 september, ik moet eerlijk blijven. Het was 12 september dat de Moren verslagen zijn toen. En dat het beleg bij Wenen werd opgeheven en dat ze verjaagd zijn. Maar het is niet zo lang geleden hoor, dat dat gebeurde. 1683, 12 september, ja. En ik denk dat die actie van de World Trade Center in de tijd, zogenaamd 9-11, weet u wel, dat eigenlijk de 12e had moeten zijn. En dat een bewust gekozen datum was als wraak voor wat zoveel eeuwen geleden gebeurd is. En u vindt dat misschien ver gezocht, maar in die wereld vinden ze dat niet ver gezocht hoor. Dat is nog steeds wraak. Maar ze hebben het altijd geprobeerd. En ze proberen het nu nog. Alleen wij willen het niet weten. Maar het gebeurt nog steeds. Het gebeurt nog steeds. En ik heb niks tegen die mensen individueel. Dat u dat niet denkt. Echt niet. Maar waarom zou ik? Maar het beginsel wat erachter steekt, dat is luguber. Ja, dat is echt waar. Ze zijn altijd bedreigd geworden. De reden daarvoor is simpel genoeg. De reden daarvoor is dat wij Israël zijn. Isaac. En zij zijn Ismaël. En ze zijn gepasseerd. Het is ook de broedertwist die de eeuwen, de geschiedenis bepaalt. En of wij dat weten? Nee, wij weten dat schijnbaar niet. Wij willen dat ook niet weten. Maar zij weten het wel. En ze publiceren dat ook. Ik zou het u kunnen laten lezen, maar waarom moet ik reclame maken voor hun? Staat bovendien allemaal op internet ook. Precies hoe ze tegen ons aankijken en waarom ze zo tegen ons aankijken. En in hoge mate hebben ze nog gelijk ook. Met dit verschil, dat God het eerst geboorterecht gaf aan Isaac en niet aan Ismaël. Dat is het dan. Maar goed, gaat dus inderdaad naar Babel. Ja, inderdaad. Dat is wat zij daar ook graag willen. Maar dat gaat ook daadwerkelijk gebeuren. Want de koning van Babel uit Jesaja 14 is gewoon in de praktijk de antichrist. Ik maak maar even geen onderscheid tussen die twee beesten. Want dat maakt nou ook maar heel weinig uit. Maar het is de strijd tussen die twee steden. Jeruzalem en Babel. Letterlijk. Zie. En dat is wat hier besproken wordt in deze twee bladzijden die ik voor me heb liggen. Openbaring 13 en 14. Aan de ene kant dat rijk van de tegenstander. Aan de andere kant de prediking van het evangelie. En waar het op uitloopt is de val van Babel. En het herstel dus van Jeruzalem alsnog. Nou ja, en daarover dan maar weer verder de volgende keer. Want het is echt wel weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij willen u dankzeggen voor dat profetisch woord dat zeer vast is. Dat ons licht verschaft en ons de weg wijst. Niet alleen in onze levens individueel, maar in het algemeen. Het wijst ons de weg in uw plannen. In het werk dat u aan het volvoeren bent in de loop van de geschiedenis. En we danken u dat wij daar een plaats mogen innemen, omdat u ons getrokken hebt uit de tegenwoordige boze eeuw. En onze plaats gegeven hebt in uw eeuwig voornemen. Als leden van uw gemeente, als volk van eerstgeborenen met een hemelse roeping en erfenis. En we danken u dat we ons dat bewust mogen zijn. Dat we ons bewust mogen zijn dat die wereld die wij om ons heen zien, de onze feitelijk niet meer is, omdat u ons daaruit geselecteerd hebt op grond van geloof en ons hebt toegevoegd aan uw gemeente van eerstgeboren, uw Ecclesia. Wij danken u voor de rijkdom van uw genade die daarmee ons deel is geworden. Wij danken u voor het perspectief dat u ons gegeven hebt, zodat wij mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u in bijzonder dan ook dat wij vanavond weer hier mochten zijn om dit woord te openen, dat woord dat de wereld niet horen wil en dat toch zo ruimschoots voorhanden is. Maar we danken u dat wij dat in alle eenvoud mogen openen en dat u het bent die ons leiden wil in heel die waarheid wanneer wij slechts onze harten daarvoor openstellen. Wij danken u dan dat we hier mochten zijn op deze avond en dragen elkaar aan u op. Wees u ons nabij dan, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.